Dus je sociale vangnet, het gevoel I got your back.
Ja.
Ja, dat is cruciaal als het gaat om je gevoel van geluk. Erbij horen, belonging,
ja. Ja.
Waardering en erkenning. En ik denk dat het vak van facilitator daar alles mee te maken heeft.
Iedereen die werkt wil daar graag gelukkig zijn, toch? Daarom spreek ik vandaag met Guy van Lint over... Ja, wat maakt mensen nou echt gelukkig? Wat maakt je gelukkig op je werk? En hoe kun je als facilitator daar een grote bijdrage aan leveren? Nou, ik werd zelf erg gelukkig van dit gesprek. En jij hopelijk ook. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. Hey Guy, wat leuk dat je hier bent in Amersfoort om te praten over werkgeluk.
Ja, nou zeker. Heel fijn dat ik hier ben, Jeroen. Fijn om hier te zijn, ja.
Zeker. En misschien de luisteraar zal misschien denken, hè, werkgeluk, faciliteren van bijeenkomsten, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Nou, in deze aflevering gaan we ontdekken dat het zeker een groot verband heeft.
Ja.
En voordat we naar geluk en werkgeluk gaan kijken, wie is Guy van Lint?
Ik ben van huis uit econoom. Mm-hmm. Heb eigenlijk een corporate carrière gehad. Ben nu een jaar of 12, 13 thuis geworden in het onderwerp geluk en werkgeluk. Geluk in leven en in werk. Ik spreek daar heel regelmatig over, mm-hmm. Met heel veel plezier. Maar ik begeleid ook organisaties die op zoek zijn naar meer geluk met de medewerkers in het werk.
Oké. En de luisteraar weet het niet. Wij zijn allebei betrokken bij hetzelfde project, wat erg leuk is, waar ik zelf ook erg gelukkig voor word.
Ja.
Maar zullen we eens kijken naar wat nou geluk is, wat werkgeluk is en ook in de context van het faciliteren van bijeenkomsten, het helpen van organisaties om vooruit te komen.
Ja.
Dan gaan we absoluut haakjes vinden. Je bent ook betrokken geweest bij Erasmus, onderzoek rondom werkgeluk. Misschien kun je daar zelf wat over zeggen. En ja, wat hebben jullie daar gevonden over geluk en werkgeluk?
Ja, dat klopt. In 2012, 2013 heeft Erasmus Universiteit het initiatief genomen om een onderzoekscentrum rondom geluk op te richten. Mm-hmm. Dus daar ben ik 10 jaar directeur van geweest. Vrijwel vanaf het begin.
Ja.
Het aardige was op dat moment dat het onderwerp geluk, dat werd natuurlijk al ook wereldwijd echt wel onderzocht, was al behoorlijk in kaart gebracht. Onder andere door onze enige echte Nederlandse geluksprofessor Ruud Veenhoven. Mm-hmm. En tegelijkertijd was het onderwerp geluk op het werk, stond eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen.
Ja.
Dus theorievorming, modellen waren er niet. Waren andere modellen vanuit vooral de positieve psychologie. Mm-hmm. Die daarop werden toegepast. Dus wij hebben onderzoek gedaan ook toen naar wat zijn nou de factoren die dat werkgeluk een beetje concreet in kaart brengen.
Ja, ja. En als je naar werkgeluk kijkt, wat zijn dan, je noemt al factoren. Wat zijn factoren die echt het geluk in het werk bepalen bij mensen?
Ja, misschien moeten we eigenlijk nog een stapje daarvoor naar geluk.
Ja.
Want zoals Ruud, die ik net noemde, zei, de belangrijkste vraag in een sollicitatiegesprek aan iemand is misschien wel hoe gelukkig ben je in het leven?
Mm-hmm.
Omdat hoe gelukkig je in het leven bent, dus eigenlijk alles bij elkaar genomen, dat neem je mee naar wat wij noemen de domeinen.
Ja.
Dus dat neem je mee naar je relatie, dat neem je mee naar je gezin, maar dat neem je dus ook mee naar je werk.
Ja.
Je gezondheid, je vrije tijdsbesteding, et cetera. Dus als we het over werkgeluk hebben, dan kan dat eigenlijk niet zonder dat we het ook over geluk in het leven eigenlijk hebben.
Want er is een flink verband tussen...
Exact, ja. Dus je geluk op je werk beïnvloedt je geluk thuis. Je besteedt daar natuurlijk heel veel tijd aan.
Ja.
En ook dat weer nog eens een heleboel jaren vaak. Dus dat beïnvloedt elkaar allemaal.
Ja, ja.
Dus vandaar dat als je het over werkgeluk hebt, je het ook naar geluk moet kijken. En niet alleen naar domein werk. Maar binnen dat domein werk kan je natuurlijk naar verschillende aspecten kijken. Je kan kijken naar dingen die meer op organisatieniveau liggen. Hebben we een visie? Hebben we een missie? Inspireert die? Is die duidelijk? Mm-hmm. Hebben we kernwaarden? Leven die? Je kan kijken naar de rol van de leidinggevende is voor heel veel mensen heel erg belangrijk, bepalend. Belangrijke reden ook voor mensen om weg te gaan bij een organisatie is de relatie met de leidinggevende.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld gewoon het werk wat je doet.
Ja.
Vind je dat leuk?
Ja.
Voel je daar sanang bij? Nou, dan heb je nog cultuur, de sfeer, de teams, de collega's. En de laatste zou je kunnen zeggen is vooral de werk-privé-interactie. Hè. Vergt het veel? Ja, emotionele belasting, neem je dat mee naar huis? Kun je de knop uitzetten? En, de laatste jaren is daar natuurlijk heel veel verandering in gekomen vanwege de techniek.
Ja.
Wat kan, maar dat brengt natuurlijk ook meer uitdagingen met zich mee.
Ja, zeker. Na de coronatijd, die bedoel je, dat veel mensen heel erg veel online werken, thuiswerken, werk-privé-balans vervaagt.
Ja, dus het is natuurlijk veel makkelijker geworden om vanuit elke plek je werk te doen. Je hebt overal toegang toe, wat vroeger gewoon zeg maar niet kon. Dus toen kon je ook veel makkelijker zeggen, ja, ik ben niet op kantoor, dus ik kan er niet bij, ik kan niks doen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk langzamerhand, dat is natuurlijk al 30 jaar aan de gang, maar... Dat wordt steeds erger geworden. Maar dat betekent ook dat er dus geen uitknop vaak meer is.
Nee, die moet je zelf zien te vinden. Eigenlijk.
Die moet je zelf zien te vinden, ja. Ja.
En dat staat allemaal in relatie tot het cijfertje wat ik jou laatst hoorde noemen. 96% of 97% van de respondenten, de mensen, geeft aan dat werkgeluk van grote invloed is op het levensgeluk.
Ja, het geluk thuis.
Ja.
En dat neem je natuurlijk mee, dus het interacteert. Hè. De mensen hebben ongeveer 6-7 domeinen. Dus je vrije tijd, je gezondheid, maar ook of je financieel zorgen maakt.
Ja.
De relaties met je levenspartner, in je gezin, in je familie.
Ja.
Als je die hebt. Maar dus ook de belangrijkste bezigheid. Nou, voor veel mensen is dat studie.
Mm-hmm.
En voor andere mensen is dat natuurlijk werk.
Ja.
En dat beïnvloedt elkaar. En als je daar veel tijd doorbrengt en veel emotionele aandacht aan geeft... Ja, dan is het ook lastiger om als je naar huis gaat... dan die knop in één klap uit te zetten.
Mm-hmm.
En zeker als er dingen gebeuren op je werk die je raken, positief of negatief... ja, dan moet je dat toch ergens kwijt.
Ja.
Ja.
Ja. En voordat we in dit gesprek gaan kijken naar het faciliteren van bijeenkomsten... en het helpen van de organisaties en geluk en werkgeluk... misschien nog even een puntje op de i. Worden mensen gelukkig van... ja, de vraag stellen is een antwoord dus misschien van... Het hedonische geluk, hè? Een gloednieuwe auto, veel geld op de bank, beroemd zijn. En hoe zie jij dat in relatie tot het levensgeluk?
Ja, hele goede vraag. Ook veel misverstanden over.
Mm-hmm.
Iedereen die zegt dat geld en geluk niks met elkaar te maken hebben, spreekt niet de waarheid.
Mm-hmm.
Het is nu eenmaal zo dat je geld nodig hebt om gewoon in je levensbehoeften te kunnen voorzien. Dus zodra je minder geld hebt dan om op een, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens normale manier in je levensbehoeften te voorzien, wat bedoel ik daarmee? Dat je een huis kunt veroorloven, dat je een auto kunt rijden, dat je een keer op vakantie kan, dat je, als je kinderen hebt, ze de opleiding kunt geven die ze graag willen.
Ja.
Als het onder dat niveau zit, dan heeft het een directe link echt met, zeg maar, de kwaliteit van leven zoals jij die ervaart.
Dat is eigenlijk een factor van ongeluk, zou je kunnen zeggen.
Exact, dat is het. Hè? Dus het is een beetje een randvoorwaarde, een conditio sine qua non, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Als het er niet is, dan merk je dat echt wel. Tot aan, laten we zeggen even, voor een gezin met 4 mensen... is ongeveer 2 keer modaal is wat je nodig hebt om voor een gemiddeld gezin... om in die behoefte te kunnen voorzien.
Mm-hmm.
Daarboven... neemt dus het hedonische geluk kan wel toenemen, 2 keer op vakantie. Maar de tevredenheid met het leven neemt veel minder toe.
Ja.
Dus de kwaliteit van... en sterker nog, misschien ken jij ook wel mensen... en ik ken ze in ieder geval, die veel meer dan dat hebben. En dan zie je dat geluk, maar ook bezit... ook veel meer gedoe geeft.
Dan kan geven. Omslaan naar ongeluk.
Kan het zelf omslaan met een ongeluk...
Ja.
Of met angst om te verliezen.
Ja.
Of omdat... ja, vinden ze me nou leuk omdat om wie ik ben... of om het geld wat ik heb.
Ja.
Dus dat leidt tot sociale armoede eigenlijk.
Ja, ja, ja. En ze zeggen ook wel eens... de beste boot is de boot van een ander.
Ja.
Bezit is niet per se een bron van geluk.
Nee, een beroemd onderzoek is ook van alle dingen waar je niet aan denkt... op het moment dat je overgaat tot aanschaf. Zoals een vakantiehuis.
Ja.
Dat het ook onderhouden moet worden, dat het stuk kan gaan. Dat er inbraak kan zijn.
Ja.
Ja, en voor heel veel mensen is dat nog steeds het waard. Maar vaak denk je daar toch wat minder aan.
Mm-hmm.
Maar het speelt wel een rol.
Ja, oké. We weten nu ongeveer wat geluk is. Hoe de wetenschap het definieert. De relatie tussen... werkgeluk en geluk thuis, levensgeluk. Als je kijkt naar ik sla hem even enorm plat, hè, de business case van werkgeluk. Als je werkt, als je een gelukkig mens bent en goed in je vel zit, wat heeft de organisatie daaraan? Wat hebben je klanten daaraan? Kun je daar wat over zeggen?
Ja. Ja, misschien moet ik nog antwoord geven op de vraag die je stelde. Want je zei, ja, het hedonische leven, hoe zit dat? Mm-hmm. Het blijkt dus, als je gaat kijken, dat is het langstlopende onderzoek geweest wat ooit heeft gelopen. Dat is door Harvard gedaan. Het heeft meer dan 75 jaar gelopen.
Zo, met 75 jaar?
75 jaar. Met één vraag, wat is nou de belangrijkste factor die verklaart een gelukkig en een gezond leven?
Ja.
En daar kwam inderdaad niet beroemdheid uit. Daar kwam niet... ook niet heel hard werken uit, ofthans je doodwerken, uiteraard. En ook niet in die zin geld. Maar veel belangrijker is relaties.
Ah.
Kwaliteit van relaties is in het werk of in het geluksonderzoek wat ieder jaar in maart uitkomt, World Happiness Report, een van die paar vragen is ook, ken je iemand tot wie je je kunt wenden op het moment dat je in de shit zit?
Ah.
En voor heel veel mensen in de wereld is dat dus niet zo. He, dus je sociale vangnet, het gevoel I got your back.
Ja.
Ja, dat is cruciaal als het gaat om je gevoel van geluk. Dus relaties, kwaliteit van relaties, niet hoeveel friends je hebt of hoeveel subscribers je hebt, hoeveel volgers je hebt, hoeveel likes je hebt.
Ja.
Maar vooral kwaliteit van relaties, vriendschappen. En dan vooral waarbij je jezelf kan zijn, waarbij je het gevoel hebt wat ik ook doe. Die dekt mij in ieder geval, of dat is mijn vangnet. Hè? Dat is een heel belangrijk, ook voor ouders, omdat naar kinderen, zeg maar dat. Dus dat zijn hele belangrijke aspecten. En dat kan natuurlijk ook zeg maar in je werk een hele belangrijke rol spelen.
Mm-hmm. Ja. Ja. Wat jij nu vertelt over inderdaad dat je bij iemand terecht kunt, doet me denken aan het liedje Kom maar bij mij.
Ja.
Kom maar bij mij.
Ja, exact. Ja,
fantastisch. Ja. Ik vind het echt kippenvel, dat liedje.
Nou ja, en grappig is, maar we beginnen een klein beetje uitweiden, maar in dat onderzoek wat ik net noemde, dat zo lang heeft gelopen, maakt het dus niet zozeer uit of je wel of niet een levenspartner had.
Mm-hmm.
Dus dat was niet een verklarende variabele. Het maakte ook niet uit, zeg maar, of als je die wel hebt, of je elkaar de hele dag door, je kent wel van die echtparen die alleen maar aan het kibbelen zijn.
Ja, ja.
Maar dat zegt niks over de kwaliteit van die relatie in die betekenis dat... Ja, heel vaak is het dan zo, maar je moet niet aan die ander komen.
Oké.
Okay. Okay. Dus je kan kibbelen wat je wil, maar het gaat er vooral om, I got your back.
Ja.
Dus op het moment dat je valt, ben ik jouw vangnet of niet? Daar gaat het om.
Oké. Okay. Dus beste mensen, als je kijkt naar je ouders, je oom of oom en tante of je buren en die zijn steeds aan het kibbelen, wil niet heel veel zeggen over hun geluksniveau.
Nee. Exact.
Nee.
Exact. Ja. Okay. En dus dat veiligheid, dat gevoel van veiligheid, zekerheid, wat we natuurlijk ook van Maslow kennen, dat speelt ook bij geluk en bij werkgeluk een hele belangrijke rol.
Ja, oké. Okay. En hoe zie je dat in de context van organisaties? Hè? Laten we zeggen, wat een gelukkige medewerker, wat heeft de organisatie en wat hebben de klanten van die organisaties daaraan?
Ja, dus allereerst geldt dat, en dat is voldoende onderzocht nu inmiddels, dat waar we vroeger misschien dachten, dat geluk is toch een slecht idee, want dan worden mensen alleen maar lui en dan zijn ze niet kritisch en dan worden ze alleen maar consumptief.
Mm-hmm.
Nou, het tegendeel blijkt echt waar te zijn. Dus gelukkige mensen, die zijn veel gezonder, fitter, energieker, productiever, dus minder vaak ziek, maar ook creatiever. Dus geluk heeft ook heel veel te maken met ruimte.
Ja.
Ervaar je ruimte of ervaar je druk?
Ja.
Ja, en als je veel ruimte hebt, kan je druk aan.
Ja.
Als je geen ruimte hebt, dan kan je druk niet aan.
Ik merk dat trouwens aan mezelf. Ik heb nu een paar extreem drukke weken. Vertelde ik jou vanochtend bij de koffie.
Ja.
Maar ik ervaar heel veel ruimte om het werk in te delen zoals ik het wil.
Ja.
En dat dan, ik kan inderdaad best wel veel aan. En ik kan creatief zijn. Nou, ik prijs me daar enorm gelukkig mee. Dus ik merk het echt aan de lijve.
Juist, en als je kunt ook eigenlijk alleen maar creatief zijn door de bank genomen dan, als je ruimte hebt. Mm-hmm. Hè, want je verzint de creatieve ideeën, die verzin je vaak op de fiets of onder de douche, of als je aan het wandelen bent door het bos of met de hond.
Ja.
Dan verzin je, als je ergens ruimte ervaart. Dus ik zie het toch vaak geluk als een emmer. Nou, als die tot aan de nok toe gevuld is, alles wat er dan nog bij komt, en er komen altijd dingen bij, dan klotst die over.
Ja.
Daar word je niet gelukkig van, dan ben je niet gelukkig. Terwijl als je wel ruimte hebt in die emmer, dan kan je er nog wel wat bij hebben.
Kortom, of anders gezegd, in mijn eigen woorden, als je kop vol zorgen hebt, dan wat is er dan voor ruimte aan creativiteit?
Exact.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Guy, geweldig belangrijk thema. Een leuk thema ook om over te praten. We zitten hier natuurlijk in de Facilitator podcast. En toen wij dit gesprek voorbereiden, toen zei ik tegen jou, Guy, help eventjes, wees even creatief. Wat is het verband tussen het faciliteren en geluk? Nou ja, toen gaf je een antwoord en ik dacht van, oh, had ik dat zelf bedacht. En toen zei je, ja, je laat wel als facilitator mensen zich gehoord voelen.
Ja.
Waarom is dat van belang, dat mensen zich gehoord voelen?
Ja. Nou ja, het is eigenlijk een beetje misschien een verlengstuk van waar we het net over hadden. Die veiligheid en die zekerheid.
Ja.
Die is voor mensen cruciaal.
Ja.
Als je in conflictgebieden woont, dan voel je je niet veilig fysiek.
Nee.
Maar als je thuis of op school gepest wordt of op je werk, hè, dat wordt ook wel eens onderschat hoeveel mensen op hun werk gepest worden,
mm-hmm.
Ja, dan voel je je psychisch niet veilig. Dus dan kan je niet jezelf zijn.
Ja.
Dus jezelf kunnen zijn, het gevoel hebben dat je jezelf kan zijn, is heel belangrijk voor je geluk en dus ook op het werk voor je werkgeluk. Hè? Dus werk en privé zijn niet gescheiden. Je moet niet een rol spelen op je werk.
Nee.
Maar,
ja.
Nou, en dat is een klein stapje eigenlijk naar waardering en erkenning.
Ja. Ja.
Dus op het moment dat mensen zich gehoord voelen. En weet je, bijvoorbeeld is een link ook bijvoorbeeld met inclusiviteit. Hè? Dus inclusiviteit is niet, we tolereren dat iedereen erbij hoort.
Ja.
Nee, inclusiviteit, wat mij betreft, gaat over dat we iedereen uitnodigen om erbij te zijn.
Je mag erbij zijn, je hoort erbij, horen je.
Precies, dus erbij horen, belonging,
ja. Ja.
Waardering en erkenning. En ik denk dat het vak van facilitator daar alles mee te maken heeft.
En je bent als facilitator, vijf minuten geleden zei je, geluk is ook als je iemand hebt bij wie je terecht kunt. Nou ja, als je het iets smaller brengt in de sessie, je bent als facilitator ook een luisteraar, een luisterend oor voor wat er is, voor wat de mensen te zeggen hebben.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja. En in die zin heb je natuurlijk vooral, maak je niet inhoudelijk onderdeel, hè, maak je niet inhoudelijk deel uit van, als je een meeting hebt, ik bedoel, dat is niet aan jou.
Nee.
Maar daarmee heb je ook de ruimte weer
om
te letten op, ja, doet iedereen mee? Kan iedereen meedoen? Maar ook om mensen uit te nodigen om mee te doen.
Ja.
En ja, als mensen dat spannend vinden of niet willen, dan kan je daar ook een rol in vervullen.
Ja.
Hè, maar dan heb je in ieder geval iedereen uitgenodigd.
In ons vak noemen we dat een holding space.
Ja.
Die term ken je vast wel.
Ja, mooi.
Je zorgt tijdelijk, al is het maar tijdelijk, maar hopelijk strekt dat zich wat langer in de tijd voor een veilige omgeving waar mensen zich kunnen uiten en mogen en echt voelen dat ze zich kunnen uiten.
Precies. Ja. En daar hoort nog een aspect bij. Je hebt natuurlijk wel eens in meetings dat iemand kritisch is over een bepaald aspect.
Mm-hmm.
En dan is het, lijkt mij, jouw taak ook als facilitator om die mens te beschermen.
Ja.
En want heel vaak zie je, joh, doe nou niet zo lullig, doe nou gewoon mee. En wat zit jij nou te zeuren?
Ja.
Maar omdat, om toch die inclusiviteitsgedachte daarin en dat diegene zich wel daarin gehoord voelt. Kijk, dat betekent niet dat we altijd moeten doen wat die ene zegt.
Nee.
Maar die moet wel het gevoel hebben, ik heb de gelegenheid gehad om naar voren te brengen, zoals in Afrika, hè, de talking stick. En uiteindelijk neemt de council of de wijsoudste, of de oudste, neemt dan gewoon het besluit.
Ja.
Dat kan iedereen accepteren als democratie.
Alles mag er zijn.
Ja.
Je mag je uiten, hoe kritisch je ook bent.
Exact.
Ja. Ja. En aan de andere kant ook, hoe gesloten je misschien ook bent, hoe minder je, hè, als je heel weinig, als je niet geneigd bent vanuit jouzelf om jezelf te uiten, is het wel fijn als je daar toch toe uitgenodigd wordt, op de een of andere manier.
Ja.
En daar zijn ook werkvormen voor.
Ja.
Voor de werkvorm idioten, de 1-2-4-all. Eerst even wat voor jezelf opschrijven, daarna in tweetallen bespreken en langzamerhand komt het in de plenaire ruimte. Dat is een hele mooie manier om mensen dicht.
En is er dan ook een term voor het beschermen van de zwakkere? Of van de zwakste schakel?
Dan moet ik echt nadenken.
Ja.
Ik heb het antwoord zo eventjes niet.
Nee? Want dat is dus de tweede rol, zou ik zeggen.
Ja, deep democracy gaat daar ook over.
Ja, die gaat zeker daarover.
Absoluut, ja. Mensen zich gehoord voelen is belangrijk. Relaties, heel erg belangrijk. Het is al eventjes zo impliciet te sprake gekomen. Dat is ook waar je als facilitator aan werkt, aan het verbeteren, versterken van relaties binnen de groep en ook tussen mensen van de groep en daarbuiten.
Ja, absoluut. Een van de oproepen die ik iedere keer opnieuw als ik in een lezing of een presentatie geef, is dat we als organisaties en als teams veel meer tijd moeten gaan besteden om elkaar beter te leren kennen.
Mm-hmm.
En dan bedoel ik niet alleen het bowlen en padellen, wat hartstikke leuk en prima is, moet je ook vooral doen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk meer de hedonische variant van elkaar beter leren kennen.
Een pleziertje.
Een pleziertje. En dat is heel belangrijk.
Ja.
Maar ook, en daar wordt vaak minder tijd aan besteed, om elkaar beter te leren kennen. Want hoe beter je elkaar kent, hoe beter dus eigenlijk de relatie is, hoe meer je dingen snapt, in context kunt plaatsen, rekening kunt houden met.
Ja.
Want ongeluk hoort ook bij geluk. En ieder mens maakt natuurlijk in zijn leven momenten, periodes mee dat het even wat minder gaat. En dat dan, weet je, de ene keer ben jij het en de andere keer ben ik het. Dus gemiddeld.
Ja.
Maar dan is het fijn als je collega's hebt waar je die dat snappen, die daar begrip voor hebben, die misschien af en toe wat kunnen opvangen. Ja. I got your back.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen als facilitator om meer ook te besteden, impliciet of expliciet, in het elkaar beter leren kennen, waarvoor overigens heel veel werkvormen zijn.
Zeker, ja.
Is heel belangrijk.
Ja, en dat doet me denken ook aan wat wij bij de trainingen mensen altijd leren. Zorg dat je in je voorbereiding van de bijeenkomst de belangrijkste personen, het liefst het hele team, al van tevoren één op één hebt gesproken voor de veiligheid. I got your back. Ik ben er om jullie te faciliteren. Ik snap inderdaad wat jou bezighoudt. We gaan kijken welke plek dat kan hebben in het proces, in de workshop, in de conferentie, wat dan ook, wat je ook gaat doen.
Ja.
Ja, ik word daar zelf ook gelukkig van, want daarmee voel ik mij ook veiliger in de groep zelf.
Ja.
Want ik weet wie ze zijn. Ik vind het heerlijk als mensen naar me toe komen in de meeting, aan het begin, en ze komen binnen en mij de hand schudden. Hey Jeroen, leuk je weer te spreken, in plaats van hoi, ik ben Marieke. Of hoi, ik ben Kees, wie ben jij?
Ja.
Dan sta je al met 1-0 achter, bij wijze van spreken. Ja. Ja.
Waarbij inderdaad, dus ik denk dat dat heel goed is. Dus dat je inderdaad op voorhand tijd investeert om de ander te leren kennen.
Ja.
Het lijkt me ook nog wel soms lastig in die rol. Hè, want als een baas je, zeg maar, aanstelt, dus dat is eigenlijk je opdrachtgever.
Ja.
Maar die is toch een klein beetje, of passief-agressief in een sessie.
Ja.
Hè, of dus om, want dat is denk ik ook, dus je eigen kompas ontwikkelen als facilitator. Iedereen het tot zijn recht te laten komen, zeg maar. En niemand tegen je in het harnas te jagen en tegelijkertijd, ik noem dat liefdevol confronteren, tegelijkertijd toch de dingen te zeggen die je nodig hebt, dat is natuurlijk een skill.
Ja, dat is de kunst van het vak inderdaad.
Ja, ja, lijkt mij, ja.
Inderdaad, je zegt opdrachtgever, groep, ik hou mezelf altijd voor, de opdrachtgever is ook maar een perspectief.
Ja.
Die heeft ook soms zijn eigen belang.
Ja.
Is vaak een voorbijganger. Dus wat is er belangrijker, de groep of de opdrachtgever? Ja, de ene keer wat meer dan de andere. En dat is, dus ik laat mijn oren ook spreekwoordelijk echt wel hangen naar de groep.
Ja.
En ik kijk hoe dat staat in relatie tot wat de baas vindt.
Ja. Oh, interessant, wat leuk. Precies.
Ja, cruciaal. Want de medewerkers die zijn er langer dan de baas gemiddeld.
Ja.
Veel langer.
Maar daar moet je ook zijn nang in voelen. Dat is natuurlijk een vaardigheid die je moet hebben.
Ja.
Waar je wel prettig mee moet voelen, wat weer aansluit bij je werkgeluk. Want als je daar niet helemaal prettig bij voelt, als facilitator, dan lijkt me dat ook een stuk lastiger, dat beroep uit te oefenen.
Precies. En als je dat kunt, en dat is wat mij betreft het derde aspect van de relatie tussen geluk, werkgeluk en het faciliteren, namelijk dat ik ergens aan bijdraag. Dat ik draag bij aan iets groters, wat ook een beetje buiten mezelf is. Natuurlijk is het fijn als je een factuur kan sturen na de sessie. Maar het is nog fijner, dat schouderklopje. Hey, wat fijn, we hebben gewoon stappen kunnen maken in dit proces. Geweldig, dankjewel voor je bijdrage. Ja, daar groei ik van.
Ja.
En dat is echt heel erg fijn. En daarom, dat maakt mij zo enorm gelukkig met dit vak.
Exact, dat snap ik heel goed. Want we hebben natuurlijk zoveel meetings, sessies, bijeenkomsten, et cetera.
Ja.
Maar niet iedere bijeenkomst geeft energie.
Ja.
En als je daar als facilitator, en ik heb jou aan het werk gezien, dus ik weet hoe je dat doet.
Ja.
Ervoor kan zorgen dat het inhoudelijk stappen verder heeft gezet en tegelijkertijd die relaties heeft versterkt.
Ja.
En daar zit natuurlijk een samenhang tussen die inhoudelijke kant en die relaties. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar wel heel blij van wordt. Dat iedereen denkt, ja, We hebben een goede meeting.
Ja, precies. Ja. Heel leuk. Ja. Heel gaaf. Heel gaaf. Ja. Nou ja, en daarom maken we denk ik, als we ons beperken tot het vak van de facilitators, een groot verschil in de organisatie.
Kan me voorstellen. Ja.
Echt leuk. Guy, ik vond het ontzettend fijn en leuk en inspirerend om met je te praten. Als mensen er meer van willen weten, heb ik begrepen dat je bent al in meerdere podcast afleveringen van andere podcasts verschenen. Dus daar vinden mensen nog veel meer handvatten.
Zeker.
Rondom geluk en werkgeluk. En ik zal ook de links daarna in de show notes laten zien. Dank je wel voor het mooie gesprek.
Heel graag gedaan, Jeroen.
Het allerbelangrijkste dat ik uit dit gesprek heb gehaald met Guy is wel het volgende. Wij als facilitators, trainers en coaches hebben een grote bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de relaties tussen mensen op het werk. We weten het allemaal, heel veel mensen vallen uit door een slechte werksfeer, door een tekort aan vertrouwen, door de baas enzovoort. En als wij af en toe op de werkvloer komen en mensen de hei op meenemen en echt tijd creëren en kwaliteit creëren voor betekenisvolle ontmoetingen op zakelijk vlak, op persoonlijk vlak, zodat mensen zich meer kwetsbaar durven opstellen, doordat we ook gaan zien dat de baas ook maar een mens is. Ik denk dat we daar een hele grote bijdrage te leveren hebben. En zelf word ik ook bijzonder gelukkig van het groeiend aantal luisteraars aan de Facilitator Podcast. Deel hem vooral, abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En dan spreken we elkaar vast de volgende keer. Tot dan!